Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 40, daarvan de versen 10 en 11. Jesaja 40, de versen 10 en 11. Daar spreekt het woord van de Heere al dus: ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterren, en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde wijden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover schrijven wij hierboven: de gekomene is de komende. De gekomene is de komende. Deze profeet heeft geboodschapt, verkondigd, de onheilen die er te wachten staan. Het onheil en de rampspoed die over Israël zouden komen als bezoldiging vanwege al hun zonden. En tegen alle gangbare meningen en tijdelijke uitreddingen in, heeft de profeet verkondigd: het zal toch komen. En hij zal Israël laten wegvoeren. En wat niemand kon denken, zal toch geschieden. God zal zijn twist twisten met dat afwijkende volk, dat hem wel met de lippen noemde, maar het hart hield zich verre van hem. Zij keerden zich eniegelijk naar hun eigen weg, en zij dienden de ware God en hoon, de afgoden van het heidendom. En nu, in dat geheel van profetieën, staat ook Jesaja 40. En in dat Jesaja 40 wordt ons een teken opgericht van Gods ontferming, van Gods erbarming. God die het volk overgaf en zou geven in de hand hunner hateren, diezelfde God zou terugkeren. En daarom, wij laten het verder, het hoofdstuk verder liggen, bepalen ons tot het laatste gedeelte van het ons voorgelezen schriftdeel. Daarom staat er in kort aan het eind van vers 9 en in vers 10 twee keer: ziet. Het is als een profetische uitroep van uiterste verwondering en blijdschap, dat die God, die zich vanwege de zonde heeft teruggetrokken en die de vijanden vrij spel geeft, die ons doet smelten door onze eigen ongerechtigheden, zegt Psalm 90. Die ons bezoekt met de bittere roe en tegenheden, zodat het ons precies voorkomt alsof die God, die gezegd heeft dat hij van de buik tot de grijs hij toe dezelfde zal blijven, dat die God een stap achteruit gedaan heeft, zodat ze geen tekenen van zijn gunst meer waarnemen, en of dat ze een prooi geworden zijn in de machten van de dood en van de zonde en van de wereldheerschappijen, waaronder ze verpletterd en vermorzeld worden tot het einde toe. En onder dat alles klonk het hoongeroep. Waar is hun God? Wat is dat een diep ingrijpende ervaring. Omdat wij niet met onze onschuld God kunnen aanlopen. Omdat wij niet met onze vlekkeloosheid en zondeloosheid bij de Heere kunnen komen en zeggen, Heere, waarom is ons dit of dat overkomen? Want Jesaja heeft gezegd, met insluiting van zichzelf, onze ongerechtigheden voeren ons heen en weg als een wind. En hij heeft gezegd, onze gerechtigheden zijn zelfs een wegwerpelijk kleed. En hij heeft gezegd, wij, ook ik, wij deden het land geen behoudenis aan. En de inwoners der wereld vielen voor ons niet neder. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. Dat is diep ingrijpende van de nood. Dat wij die nood, waarin het lijkt dat God ons overgeeft. En dat hij ons loslaat. En dat hij niet meer bij ons is. Zodat allerlei machten vrij spel krijgen in ons leven. Want we kunnen wel eens wat zeggen. Van ik dit of ik dat. Maar als God een beetje ruimte geeft aan de machten die er zijn. In deze wereld, in het rijk van de Satan, de wereld en de zonde. Dan gaan wij er aan. Dan gaan wij er onherroepelijk aan. De profeet, een andere profeet riep, Heere, wie zal er van Jacob blijven staan? Zo duidelijk zag hij, we gaan allen omver. Als God komt in de weg van zijn gerichten, om de goddeloosheden te bezoeken van de inwoners deze wereld, maar ook van zijn kerk, en wel in de eerste plaats. Wie zal dan bestaan als hij in het recht treedt? Er is een van die tuchtigende slagen van God. Dat is dat hij zijn aangezicht gaat verbergen. En nou is er in het aangezicht van de koning leven. Maar als de koning zijn aangezicht verbergt, dan gaat de kerk, dan gaat het volk te gronden. Aan zichzelf, door de vijanden, door alles. En nog eens alles. En dan te moeten zeggen, eigen schuld. Zijn onze overtreding, ons liegen tegen de Heere, ons afwijken van de Heere. Ons zoeken van de rust hier, in plaats van de rust te zoeken bij Hem, die alleen de ware rust. En wat kan het dan dor, keel en koud zijn? Dat je geen teken meer ziet van zijn aanwezigheid. Maar de tekenen van de leugendichters en van de vijanden die vermenigvuldigen zich. Van buiten niet anders dan benauwdheid, van binnen beschuldigingen. God zal ze nu niet meer verlossen als wel eer. Geen zegen is hen beschoren. Hoe zou het ook kunnen? En daarom is er wel veel rumoer gekomen over Israël. Toen de Babyloniërs of de Chaldeeën kwamen en ze werden weggesleept of gedood naar dat verre vreemde land. Ja, zelfs de tempel en de altaren. Waar de Heere troonde, alles omvergehaald. doldriftig onbesuist. Met houwelen en bijlen heeft men tekeer gegaan. Alles is verwoest. En er is niks meer te zien. Niets meer. En in die rumoerige omstandigheden, waarin het anderzijds zo dodelijk stil is, God zegt niets. God doet niets. Hij grijpt niet meer in. Het lijkt wel of alles, de hele geschiedenis, bepaald gaat worden door de mensen, door de machten en heerschappij. Daar zie je dan een wegstervend uitgeteerd volk, die weer telkens waren afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. En nou opeens dat driemaal herhaalde. Je moet het eigenlijk lezen als een kreet. Een kreet. Zoals een drenkeling die daar hulpeloos ronddrijft. Voor wie geen uitkomst meer is. Die dodelijk moe moet verzinken in de diepe water. Die daar opeens een schip op ziet doemen. En een kreet slaakt. Nog in veel hogere zin. Tot driemaal toe. Ziet. Hier is uw God. Ziet. Hij komt. Ziet. Zijn loon is bij hem. Dat staat er zoveel malen. Tot drie keer toe in dit kleine gedeelte. Om ons het wonder aan te wijzen dat de profeet mag aanschouwen. Dat midden in de verlating en in de ondergang en de verwording. Daar opeens komt. Na dat eeuwig eenzijdig welbehaag. Naar dat verbond dat van geen wijken en van geen wankelen weet, die duur gestaafde eet, verschijnt God. God, waarvan we dachten, hij komt nooit meer terug. En hij is recht als hij niet meer terugkomt, wat ons aan belang. Want wij hebben hem niet verheerlijkt. Maar nou dat eenzijdige van het welbehagen, dat doet de profeet door de geest uitroepen, zie! Wie had dat kunnen denken? Ziende op onszelf, ziende op het volk, ziende op alles wat hen overkomen is. In die stilte van de dood en het geschreeuw van de vijanden, wie had nu ooit nog kunnen denken? Daar is God. Voel je dat wonder? Wij leven ook in veel bewogen tijden. De Satan zet alles op alles. En ons eigen boze hart, wij zullen niet staande blijven. En als een vloedgolf gaat alles over Gods kerk heen hier op deze aarde. Alles verandert. Alles is in beweging. Waar moet je op hopen? Zal iemand kunnen blijven staan? En God zegt, ik zal bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. Wat kan dat over de mens heen gaan als een vloed? En dan opeens, toen, maar ook nu, ziet. hoe kun je dan aan iets anders denken dan aan het eenzijdig welbehagen van God? Die zal de schapen bevrijden en de lammetjes vergaderen en de zogen in de schoot nemen. Die alleen zal het gekrookte riet, het walmende riet niet uitblussen en niet vertrappen. Die zal gedenken aan zijn eeuwig trouwverbond, aan die raad des vredes van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En het zal een driewerf ziet worden, dat de drieënige God zich nochtans bemoeit met een verloren gaand en verloren zijn volk. En dat hij uit de duisternis, waarmee hij zich kan omhullen, tevoorschijn treedt en het toneel overziet, waar de beenderen her en der verslagen liggen, waar de mensen wegsmelten als het gras voor de zon, waar ziekten en nood en dood en druk van alle kanten de boventoon voeren. Daar komt hij op dat grote schouwtoneel. En de stervenden en de in zichzelf verlorenen en de uitzichtlozen die daar liggen, de een zus, de ander zo, wie er oog gericht wordt, die roept met de profeet, ziet, daar komt hij toch. Hij is teruggekeerd tot de verloren erf. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Wat gaat het toch altijd door een weg heen die wij niet geweten? Paden die we niet gekend hebben. Wat ligt daar een muur van onmogelijkheid aan onze zijde? Want het is bij de mensen onmogelijk. Bij de mensen is slechts zonde en ellende en de dood. En dat nou die God zegt wat nou bij jullie onmogelijk is, dat is mogelijk bij mij. Moet je niet zeggen, voorzeker daarin is al mijn lust en mijn hoop. Want een andere hoop is er niet. Het is de enige hoop. Gij zult opstaan, u ontfermen over Sion. Gij zult van uw hoge hemel nederzien. Om de gevangenen, de beslotenen, de in de put opgeslotenen. Om ze te horen. En om ze te redden. En om ze te bevrijden uit alle geweld. Ja, ook van het geweld van de dood. Ziet, nooit gedacht. Want de Heere heeft verlaten en de Heere heeft vergeten. Toch niet, ziet. Kun je nou begrijpen dat dat woordje ziet hier de kracht heeft van een kreet, van een schreeuw. Daar is hij. Daar komt hij terug. De Heere die tot Sion wederkeert met ontferming en barmhartigheid. O, het wonder is zo onuitsprekelijk groot. Ziet staat het, de Heere zal komen tegen de sterke. We lezen het iets anders. Dat mag. Naar het oorspronkelijke, ziet, de Heere zal komen in zijn sterkte, of met zijn sterkte. De Heere, de heerster wil het eerste woord zeggen, de eigenaar, die toch al ziet niemand het meer, over alles gaat. Zijn toezicht. Ook al komt het ons voor dat hij dood is, dat hij zich nergens meer mee bemoeit, dat hij alles maar overlaat aan de machten die er zijn. Hij is Heer, de allerhoogste gebieder, die doet naar zijn wil en naar zijn welbehaag. Bij wie de volken zijn minder dan een stokje aan een weegschaal en een druppel aan een emmer. De Heer. De tweede Heere wil zeggen Jehovah of Yahweh. De ik zal zijn die ik zijn zal. Die zijn naam bekend maakte, hoewel de naam onuitsprekelijk is aan Mozes. Die naar een slavenvolk gezonden werd. Een volk dat onder druk stond en dat niet om hun godsvrezen verlost werd uit Egypte, maar uit het vrije van zijn welbehagen. Hij werd gezonden met, ik zal zijn, heeft mij tot u gezonden. Dat lijkt wel een rots, een berg. Eer de bergen geboren waren, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Een toevlucht, de ik zal zijn. En dat tegenover het verstrooide, vergankelijke, stervende, zondige volk. Ik zal zijn en ik zal er zijn en ik zal er voor u zijn. Hier wordt als daar in dit tweede Heere opgehaald. Uw onverwrikbare trouw omringt u voor elks oog. Geen uit zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Bergen zullen wijken. Heuvelen wankelen en dat gebeurt ook. Maar het verbond mijns vrede zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontfermer. Heere, dat tweede Heere, dat betekent wat je ook leest bij de profeet Hosea. Waar de Heere zich afvraagt, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Want ze hebben het er zo slecht en zo ellendig afgebracht. En dan zegt de Heer, hoe zal ik u overgeven? Ik, die er ben, die er zijn zal, die er is. Hoe zal ik dat kunnen doen? Hoe zal ik u maken als Adama en Zebuwim? Door jullie om te keren. En onder zwavel en pek te bedelven. Al mijn berouw is te samen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Heere, ik zal zijn. Ik zal zijn de barmhartige. De God van eeuwig welbehaag. De God van verkiezende liefde, die de trouw houdt tot in der eeuwigheid. Ziet, de Heere, Heere zal komen in zijn sterkte en met zijn sterkte. Het leek alsof hij niets meer kon in de tijd van ondergang, in de tijd van nood, van ziekte, van dood. Het leek wel of hij niet meer kon. Waarom verstokt gij ons hart, dat u niet vreest? Waarom verbergt gij uw aangezicht, dat u niet hoort? Zo leek het. Het leek alsof God zo zwak geworden was, dat de zonde en de afwijkingen van het volk hem te sterk waren geworden. En dat de vijanden hem te sterk waren geworden. En dat God nu machteloos ten neder zit. Aanschouwende, van verre staande, de ondergang van het volk. En daarop slaat dit woord terug. Ziet, de Heere zal komen met zijn sterkte. De Heere zal komen, niet als een machteloze, niet als een krachteloze, die zich nergens mee bemoeit, maar hij zal komen als een krijgsman. Het eerste beeld van de Heer is hier het beeld van de krijgsman. De Heere zal opstaan tot de strijd. Maar, dat zit eraan verbonden. Dat komen van de Heere in zijn sterkte is hier niet om de laatste restanten van het volk te verdelgen. Hij komt niet in zulke sterkte om nu maar een einde te maken, een volleinding, waarmee hij gedreigd had, menigmaal. Maar hier is sterkte. De aanduiding, en zijn arm zal heersen, is hier de aanduiding van zijn komen in Christus. Het is de aanduiding dat die eeuwige God, die onaantastbare, die in zichzelf bewogen, zijn arm uitstrekt en in zijn sterkte komt, hier beneden, in Christus, in dat ziekenhuis, in dat knekelhuis, in die vallei vol dorre doodsbenen. In dat oorlogzuchtig rumoeren, in dat versterven van alles, en dat omvallen en omstoten van de fundamenten. Hij komt met zijn sterf. Want men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. O, of hij moest mijn sterkte aangrijpen. Vrede zal ik met hem maken. Vrede zal ik met hem maken. En wat komt hij dan doen? Wat komt die sterkte doen? Waarin God geopenbaard in het vlees zichtbaar wordt. Wat komt hij dan doen? Hij komt om te heersen. Om te heersen. Om de strijd aan te binden. Ja, maar dan heersen in het dienen. Heersen door zwak te zijn. Heersen door ziek te zijn. Heersen door verdoemd te worden. Heersen door te lijden de zware, onmetelijke straf die het ganse volk en ook ons moet wegstormen voor zijn aangezicht. Om die storm, die straf op zich te doen aanlopen. Van dat heersen geeft Jesaja 53 zo'n duidelijk beeld. Die heerser, dat is de lijdende knecht. Dat is Sion's stervende en betalende borg. Die heerser, dat is die man en die tegelijk God is, die het hoofd buigt en verbaast en beangst en bedroeft ter aarde valt. Hij die een knecht wilde worden dergene die heersen, hij heerst juist daarin dat hij het bloed laat uitdrijven door zijn goddelijke vader, door de angst, door de drinkbeker. Niet alleen de mensen hebben zijn bloed doen vloeien, maar de angsten en de verbazingen in de hof, toen God de beker aanreikte, waar geen mens bij te pas kwam met schennende hand, toen werd het bloed van hem naar buiten gedreven. En als zweetdroppelen viel het op de aarde. Dat is zijn Heer. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is Heer. Zo heeft hij zijn menselijke geest en ziel onder de geheel enige heerschappij van het welbehagen van God gebogen. Daar heeft hij in berust. Daar is hij in ondergebleven. En zo heerste zijn arm. Al ging hij als de allerlaagste slaaf de dood tegemoet. En al was er geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem zouden begeerd hebben. En al zeiden wij, die man, dat is een van God geplaagde en verdrukte. Ja, volk. Als dat niet gebeurd was, dan had dit volk, wat hier een woord van troost en bemoediging krijgt, nooit getroost kunnen worden. Nooit geholpen kunnen worden. Nooit gered kunnen worden. Had niet gekund. Als hij niet van God geplaagd en verdrukt was geweest. En dat ook wilde zijn. Want het was om onze overtredingen en de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Want God had wel gelijk toen hij zei, hoe zal ik dat volk nou zetten onder de kinderen. Dat was een onmogelijke zaak. Dat zegt de Heer niet zomaar. Want ze zijn zwart en meelaat. Vanwege al hun overtredingen tegen de Heer. Het kan ook niet. Maar nou komt die zoon. En die buigt zijn hoofd onder de vervaarnissen van God. En nou gaat hij dat deel overnemen. Waar is uw God? Nou gaat hij schreeuwen zoals nog nooit iemand geschreeuwd heeft, in de hel niet en in de hemel niet en op de aarde niet, dan hij alleen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zodat alle krachten en heerschappijen en machten een stormaanval op hem richten. De duivelen, de mensen en het rechtvaardige zwaard van God dalen op hem neer. Gewisselijk heeft hij gezegd, ik heb mijn kracht onnut besteed. Het is alles voor niks. Gewisselijk, maar mijn arbeidsloon is bij de Heer en mijn recht is bij mijn God. God moet er maar voor zorgen, want ik zie niks meer. Vriend en metgezel zijn verre van mij en al mijn bekenden zijn in duisternis. Is dat nou de Heerser? Dat is nou de Heerser. Dat is nou de ster. Daarom was hij niet alleen mens, maar ook waarachtig God. Sterke God, om die last en dat oordeel waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, dat hij dat nu heeft gedragen in zijn ziel en lichaam aan het hout. En dan volgt weer voor de derde keer. Ziet, zijn loon is bij hem. Het wordt zo verklaard als genadeloon. Dat de Heer dus uit genade de ellendige, het overblijfsel zal belonen. Al hebben ze het dan niet verdiend, maar uit genade. 1 beker koud water. Enzovoort. Maar er staat toch, zijn loon is bij hem. Weet je hoe het eigenlijk is? Hier wordt die sterke, die Christus, die Heere Jezus, die wordt hier voorgesteld als een dienstknecht die werkt en die gewerkt heeft. Van de morgen tot de avond. Zelfs des nachts was hij op het gebergte om te bidden en te smeken tot zijn Vader in de hemel. En hij was zo arm. Want zelfs zijn trouwe vrienden vluchtten van hem weg. Al zo verdorven was zijn gelaat. En de man van de belijdenis, die verloochende hem, vervloekende zichzelf. En al zijn bekenden stonden van verre en zagen dit aan. Zeker, wat zal de hel daarmee gespot en gelachen hebben? Waar is nou je bezoldiging, je loon? Je hebt de ganse dag gewerkt en 's nachts ook. Je hebt de hitte van de dag en de koude van de nacht willen doormaken. Je hebt je zegenende handen uitgebreid over een tegensprekend volk. Je hebt ons uitgedreven, ons duivelen heb je uitgedreven uit honderden mensen die gered zijn. Je hebt zelfs in het graf, in het huis van de dood in willen komen. En bevel gegeven, Lazarus, kom uit. En jongeling, ik zeg u, sta op. En dochtertje, sta op. Dat hebt u allemaal gedaan. Waar zijn ze nou? Waar zijn de vrienden? Waar zijn de bekenden? Waar is nou uw blijdschap en kroon. Waar is nou het volk? Waar is het volk nou? Merkt ge niet, Heere Christus, dat ge als een verlatene, als een idealist, dat ge daar hangt aan het kruis, maar er blijft niks van over. De hele beweging loopt op niks uit. Ge zijt een onvruchtbare. Uw werk heeft niets te betekenen gehad. U hangt daar maar arm en eenzaam. Ja, want de Satan gaat rond als een briesende leeuw. Als een hinderaar en als een aanklager. Van hem ook. En daarom zegt de profeet hier ten derde male. Ziet. Die man die geroepen heeft, ik heb mijn kracht onnuttelijk besteed. Het is alles voor niks, denk ik. Maar die ook zei, mijn arbeidsloon is bij de Heere en mijn recht is bij mijn God. Nou ziet de profeet daar opeens de knecht die de volle dag gearbeid heeft. Die de ondergaande zon heeft getrotseerd en doorgewerkt. Doorgewerkt tot de dag weer aan de lucht kwam. Daar ziet hij opeens die knecht nu. Als een beloonde. Als een verdiend hebbende. Als een door God bezoldigde arbeider. Ziet hij hem nou tevoorschijn komen. Ziet. Zijn loon is bij hem. Dat waren niet alleen die Joden die uit de ballingschap weer terug mochten keren. Nee, dat was ook een wonder. Maar dat was het niet alleen. Dan blijven we in de historie alleen hangen. En vergeten de geest van de profetie. ziet, dan moet je doorkijken en dan zie je ze komen. Zij zullen nu van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw Godstad voortgebracht. En je moet nog verder kijken. Want die gekomen is in het vlees als de sterke en de zwakste, die is tegelijk de komende op de wolken des hemels. Ziet, Vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En Johannes zag een schare die niemand tellen kon uit alle geslacht, tong en taal, staande voor de troon Gods en des lams. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Die arme knecht, aan hem wordt de belofte vervuld, eis van mij, en ik zal u geven de heidenen tot uw erven en de einde der aarde tot uw bezitting. Het is te gering dat ge mij een knecht zoudt zijn om de verloren stammen van het huis van Israël weer op te richten. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Ziet, zijn loon is bij hem. Hij heeft zich met alle deze omgord als een gewaad. Vader, zij waren u, doch gij hebt mij dezelfde gegeven. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, want mijn vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan alles. Hoe troostrijk groot zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Daar mag de koning nou aan schouwen, waarvoor hij zijn kracht heeft besteed, zijn bloed heeft gestort, zijn tranen heeft geschreid, de dood heeft willen ingaan. Daarvoor, mijn zoon, mijn kind, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. O, dat er dan toch nog een arbeidsloon is. Maar voel je, een arbeidsloon dat hij echt heeft verdiend. En wij zouden zeggen, een arbeidsloon ziende op onszelf, het is geen knip voor de neus waard. Rooie centen zijn het is niks, vals geld. Is dat zijn arbeidsloon? Ja, maar hij heeft het gewassen. Hij heeft het gereinigd en geheiligd. Hij heeft er zijn vleugelen over uitgebreid. En hij heeft gezegd, gij zijt schoon, mijn vriendin, gij zijt schoon. Er is geen gebrek aan u. Dat is het wonder. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Men ziet wel haast een grote schaar. Met klanken van de blijdste maat vervullen, berg en veld. En nou krijg je nog één ander beeld. Het ging, hij is een krijgsman. Hij is opgestaan tot die strijd. Toen hij kwam in ons vlees en bloed. Hij is een arbeider. Die zijn loon waardig is. En die heeft het van de Vader ontvangen. En hij is ook een herder. Ik ben de goede herder. De goede herder die zijn leven voor de schapen doet. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Daar komt hij aan. Hij die gekomen is, is de komende. Nu en straks in de dag van zijn toekomst. Hij zal zijn kudde weiden als een herder. Nou is het. Bij ons is het herderschap anders dan in het oosten. Want bij ons loopt een herder die loopt achter de schapen aan. Maar in het oosten liep een herder voorop. Dat was niet dat mannetje wat wij kennen op de hei, die daarachter de schapen aan drendelt of loopt met een hondje wat de schapen bij elkaar jaagt. Maar die herder die zijn kudde wijdt, en dan moet je denken aan David, die zegt: ik heb met een knots en een stok heb ik een leeuw gedood en een beer. Toen ik vader schapen moest hoeden in de velden van Efrata. Kijk, die herder is niet alleen lief, maar hij is in de eerste plaats dapper, want hij voelt zich verantwoordelijk voor de schapen. En daarom heeft die herder ook een stok, niet alleen om de schapen te seinen, maar ook om de overwinning te behalen en de weg te banen naar de eeuwige weide, naar de eeuwige schaapskooi. Hij zal zijn kudde weiden als: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid omringen, en ik zal in het huis des Heren blijven tot in lengte vandaag. Ja, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Klaag hem uw nood. Vertel hem hoe ellendig, machteloos, zwak gij zijt, en dat ge de strijd verliest tegen wereld, zonde en eigen vlees en duivel. Vertel het hem. En al krijgt ge misschien zo dadelijk geen antwoord, dat het lijkt alsof hij zich heeft onttrokken aan u. Het zal geschieden, en gij zult het uitroepen met grote verwondering: ziet, daar is op, daar is hulp, daar is heil. Hij zal zijn kudde leiden, hij zal het doen. Hij zal het doen, zoals een herder die de plaats zoekt die voorop gaat, die de wilde beesten op een afstand houdt en ze wegjaagt of doodt, die trouw is in wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul. Vader, uit degene die gij mij gegeven, heb ik niemand verloren. Hij zal zijn kudde wijden als een herder. Punt 1. Punt 2. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Want als hij zo'n kudde nou eens goed bekijkt, dan zeg je: hoe komen ze ooit de lange weg door? De lange weg. Al is die weg dan misschien maar 10 of 20 of 40 of 50 jaar. Dat is een heel eind als hij niet lopen kan. Als hij niet uit de weg kunt. Dan is het een heel eind. Sommigen zitten wel 80 jaar. Ach, hier staat de boodschap. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. Elke keer stopt hij. Die grote schapen, die nemen soms grote stappen. Dan moeten die lammetjes, die kleintjes, wel 3-4 stappen tegen 1 zo'n grote stap nemen. Ze zijn doodmoe. En dan zegt hij opeens: rust een weinig, stoppen. En dan zit hij daarbij. En hij pakt in zijn arm, hij spreekt ze toe. Gij door onweder voortgedrevene, verschrikte, benauwde ziel. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal u op saffieren grond vestigen. Ik zal uw glasvensters tot kristallijn maken. Zeg hinkend lammetje, ik zal de hinkende behoeden. O, denk aan Jacob, hij zei tegen Esau: ja, ik kan zo vlug niet gaan, ga jij maar weg. Ik voeg me naar de gang van het werk, want er zijn vele schapen, zwangere schapen, er zijn vele lammetjes, Wij gaan maar zo voetje voor voetje vooruit. Is het geen weldaad, geen zegen, dat hij, die trouwe herder, die hemel en aarde draagt en schraagt, die ons al lang voorbij kan zijn, dat hij blijft. En dat hij ze in zijn armen neemt, die lammeren, en ze moed inspreekt. En ze zo over de kop haait en zegt, het zal niet eeuwig duren. We komen thuis. We komen thuis. Hoe hoog de nood ook mogen gaan, ik ben toch immers bij je. Och, en dan daartegenover die donkere achtergrond van de ballingschap en de ellende. En het omzwerven. En dan die terugkerende herder. Die zegt, nee, zo komen jullie nooit thuis. Ik zal met mijn genade, geest en majesteit, door mijn woord, zal ik je vergaderen, de lammen. Ik heb ook nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. En daar gaan ze. Och, als je die discipelen ziet en die enkelingen, dan zeg je, het is een klein kuddeke. Des vaders welbehagen nochtans om hen het koninkrijk te geven. Maar als hij verschijnen zal met al zijn heiligen in heerlijkheid, dan zal het toch een schare zijn die niemand tellen kan. En hun gezang zal de aarde doen druisen en de hemel. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. In het oosten hadden die mantels een plooi als het ware. Je moet het je net zo voorstellen als moeder Schot, als het tenminste nog een ouderwetse schot heeft. Daar kun je dan helemaal zo opslaan, hè? En daar kan heel wat in. Er kunnen aardappels in en groenten, van alles en nog. Maar bij die herdersmantel, oh, daar kunnen ook die lammetjes in gedragen worden. Als er één helemaal niet meer kan, als er één mekkerend achterblijft, dan is de herder wel zo goed dat hij zegt, kom in mijn kleed. In mijn kleed is nog wel een plaatsje voor je, ik zal je wel dragen. Ja, die ongelukkige kleine lammetjes die zo doodmoe zijn, die hebben het vaak nog niet eens zo slecht. Want die oude schapen die moeten een beetje leren op hun eigen benen te staan. Of tenminste, ja, dat betekent, daar bedoel ik dit mee, die moeten leren, al zie je niks, al hoor je niks, al ben je moe, al ben je een poot kwijt, al ben je doorgaan, verder. Immer voorwaarts. Maar ja, tegen die kleine lammetjes kun je wel zeggen, fort, je kunt de zweep en dit en dat, maar die beesten zakken door de poten heen. Die zakken door de poten heen. Nou, die draagt hij. Die draagt hij. Hij voedt ze, hij laat ze voeden. Door zijn woord en door zijn heiligheid, dat ze wat opknappen, dat ze wat opsterken. Dat ze ook weer verder kunnen gaan op de weg. Ja, de zogen, zachtjes lijkt hij, die nog met melk gevoed worden, moedermelk, opdat ze zouden groeien. Want moedermelk krijg je om te groeien. Het is niet de bedoeling dat je altijd moedermelk drinkt in het natuurlijke leven. Dan ga je over op vastere spijzen, langzaamaan. Nou, hij zal de zogende, zal hij zachtjes leiden, moeders en de kinderen. Hij zal ze niet zo drijven dat er geen druppeltje melk meer is. Dat ze te moe zijn om te drinken. Nee, hij zal ze vriendelijk toespreken in zijn genade. En hij zal tot ze zeggen, ik ben het brood des levens. En hij zal zeggen, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal je rust geven. Ik zal rust geven. neem mijn juk maar op u. Niet het juk van Mozes. Niet het juk van de werken der wet. Neem mijn liefderijk juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Alleen maar meegaan. Hij zal zo tenslotte als die herder der schapen, zal hij ze alle brengen in zijn schaapskooi. Dat God zal zijn, alles en in alles. Geliefde, al lijkt het erop dat hij weg is. Hij is gekomen. Al lijkt het heden voor u in tijden van verzoeking, benauwdheid en angst dat hij u verlaten heeft. Al lijkt het erop dat hij alles maar aan zijn beloop overlaat, zodat we een prooi worden van de machten en krachten. Vergis je niet. Eer je het weet, zul je moet mogen zeggen, ziet. Hij is het toch. En eer je het weet, zal de grote dag er zijn. Ziet, hij komt met de wolken. En aller oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Dat je een zondaar bent, dat weet God. Laat dat de scheiding niet zijn. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zondaar. Dat je zo'n ongelovig schepsel bent. Ach. Ach, het is droef. Het is verdoemd. Maar. Bij hem is de ontferming en de goedertierenheid. Hij is een herder. En hij kan desnoods met een lepeltje nog wat melk in je droge keel gieten. Maar ik zou u toch alle willen toeroepen. Alle die het niet zien. Of die denken, hoe kom ik ooit bij God terecht? Hij komt tot u. Hij is de krijgsman. De arbeider. En de herder. Amen.